Lieve Vader, we danken u Heer voor uw woord. Heer, dat is onze zekerheid, Heer, in dit leven. Een toetssteen waaraan we alles mogen toetsen. Onze leidraad in ons leven. Heer, en ik bid vanochtend, Heer, dat uw woord ons hart aanraakt. Of we nou hier gekomen zijn met bitterheid of zware teleurstelling in u, of met verdriet of met pijn, of met eindeloos optimisme. Heer God, dan bid ik dat u ons aanraakt. Dat we vanochtend een ontmoeting hebben met u. Door het woord. En meer zicht mogen krijgen, Heer, op de liefde die u wilt geven. Soms door pijn en verdriet heen. Zegent u ons daarmee. In Jezus' naam. Amen. Ik ga verder met de serie. Een halve waarheid is een hele leugen. Ooit ingegeven, onder andere door het feit dat de wereld is de wereld. En iedere film die we kijken, cd die we luisteren, boek die we lezen, krijgen we, zonder dat we er erg in hebben, een wereldbeeld voorgeschoteld. Van degene die muziek maakt, het boek schrijft of de film maakt. We worden dagelijks gevoed door het wereldbeeld van anderen. En in de wereld wijkt dat wereldbeeld altijd af van het beeld zoals God die wil geven. En zoals God tegen de dingen aankijkt. Daar hebben wij het woord voor, om te toetsen. We hebben er drie gehad, waarbij we heel duidelijk hebben gekeken naar ideeën die de wereld brengt. De eerste was, je mag niet oordelen. En we hebben met elkaar gezien dat het eigenlijk heel liefdeloos is. Omdat God zegt dat je wel mag oordelen, sterker nog worden toe opgeroepen, maar altijd vanuit het nederig besef wie je zelf bent, een vergeven zondaar. En dat als je dicht bij de Heer leeft, dat het liefde is om de anderen te wijzen en hem naar de Heer Jezus te brengen. Een tweede punt die we gezien hebben is, kom zoals je bent. Come as you are. Ik bedoel, dat zegt de hele wereld. Je mag komen zoals je bent. Born this way. Het is allemaal goed. Het is fantastisch. Maar we hebben gezien dat de liefde van God zegt, ja, je mag komen zoals je bent. Maar ik hou te veel van je om je te laten wie je bent. Ik wil je veranderen naar het beeld van mijn zoon. De derde die we gehad hebben, je leeft maar één keer. Schrijf die bucketlist, haal eruit, pest eruit in dit leven wat erin zit. Want voor je het weet is het einde, laten we dronken zijn en vrolijk zijn. En weet je, besteed het lekker allemaal aan jezelf. We hebben met elkaar gezien. Het is heel duidelijk, we leven niet één keer. We leven eeuwig. Eeuwig leven is Jezus kennen, dat begint nu al. En als we een bucketlist maken, laten we er een maken waarin de werken van de Heer tot volle uiting komen. Waarin we, toen gezegd, het bankaccount van de Heer, de goede werken. Niet om zaligheid te verdienen, maar gewoon dat de Heilige Geest de ruimte krijgt om de liefde van de Heer te tonen aan onze naasten. Degene die we vandaag wil ik een serie gaan behandelen, en die is wat pijnlijker. Uit ons eigen evangelisch wereldje. Halve waarheden. En dat doe ik met pijn in mijn hart. En dat raakt ook vaak gewoon onszelf. En we zullen misschien ook vandaag geconfronteerd worden met gedachten dat je denkt, oeps, en het is een halve waarheid. En ik ga dadelijk zeggen over, en ik citeer dadelijk een schrijver, omdat hij in deze tijd een heldere exponent daarvan is, zonder dat ik die man of die mensen belachelijk wil maken. Dat wil ik niet. Ik vind het eerder soms gewoon pijnlijk en soms een beetje verdrietig. Maar de dingen moeten wel gezegd worden. We worden altijd opgeroepen door de Heer om ook wat ik vanochtend zeg, om het te toetsen aan het woord. Dat heeft zeggingskracht. Niet ik, maar Christus. Het woord. En we zullen zien waar soms halve waarheden toe kunnen leiden. En dat kunnen hele pijnlijke dingen zijn. Vandaag is de halve waarheid, bekering is van gedachten veranderen. En dan wordt het al wat listiger. Dan denk je, ja, is dat nou een halve waarheid? Want hoe vaak horen we deze niet? En dan vaak niet in die zin van het woord bekering, maar dan het Griekse woord metanoia. Dat is van gedachten veranderen. Wat ik dadelijk voor ga lezen, komt uit de gedachtenwereld van de prosperity gospel. Daar hebben we denk ik allemaal wel eens van gehoord. Of de hyper grace. Dat is, om het even in Nederland te zeggen, sterk, zo'n sterke accent van genade. Dat heeft een christendom voortgebracht, waarbij, laat ik het zo zeggen, met om de tijdsgeest te duiden, hè, in het laatste dagen, we leven in het laatste dagen, zijn we allemaal overtuigd. We zeggen soms het is 1 voor 12, 5 voor 12, want dan zeggen we zijn oorlogen hier, rampen daar, hè, Israël is het eikpunt. Maar de Heer heeft nog iets gezegd, en dat vind ik een hele verdrietige. Je denkt, hoe is het mogelijk? In Timotheus lezen we al dat in de laatste dagen mensen sprekers zullen verzamelen hier, die preken wat lekker bekt en wat heerlijk in het gehoor ligt. De Heer Jezus heeft gezegd in de laatste dagen er een gemeente ook zou kunnen zijn die in zijn naam genezingen en wonderen doen, van alles gedaan heeft in zijn naam, waarvan de Heer Jezus zegt, ik ken je niet. Dat is toch verschrikkelijk? Dat is verschrikkelijk. Hoe is het mogelijk dat een liefhebbende vader die zijn zoon zond tot redding en behoud van de wereld die verloren gaat, dat er in het laatste dagen een gemeente kan zijn die zijn naam draagt en dat Heer zegt, ik heb je nooit gekend. Dat wil je niet. Dat is verschrikkelijk. Nou zeg ik niet dat dat de prosperity is, maar om ergens te komen, je komt niet van de ene dag, sta je in één keer vanuit het licht helemaal in het duisternis. Dingen gaan geleidelijk. En hoe gaan die geleidelijk? Door in je denken halve waarheden tot je te nemen. En als je maar genoeg halve waarheden in je zakje hebt, dan eindig je uiteindelijk op een plek waar je met al je goede bedoelingen misschien helemaal niet had willen zijn. Want ik geloof dat die mensen dat nog oprecht menen ook. Ook waar ik het nu over heb en dadelijk een stukje uit voorlees. Ik ben ervan overtuigd dat mensen het allemaal in alle oprechtheid geloven. Dat maakt het ook zo pijnlijk en moeilijk. Dat we vaak in alle oprechtheid en toch, door niet goed ons te laten corrigeren door het woord, we ergens uit gaan komen waar we misschien niet moeten zijn. Ik ga eerst een stukje lezen uit het boek Leven vanuit de overvloedige genade van God, bestemd voor de overwinning, van Joseph Prince. Nou, die is regelmatig op tv, bijna iedere dag. Als je hem hoort, fantastische spreker. Ik wou dat ik zo kon preken. Fantastische schrijver. En toch, met pijn in mijn hart, het is echt gewoon geweldig om te lezen, heel veel dingen. En toch, als je het woord er af en toe naast legt, nou, hoor zelf. Nou heb ik echt mijn leesbril nodig. Voor al die mensen die denken dat er meer over bekering gepreekt moet worden, weet je wel wat het woord inkeer of bekering betekent? Het Griekse woord voor bekering is metaneo. En volgens Tyers Greeks Lexicon betekent dit heel eenvoudig van gedachten veranderen. Omdat wij echter zo door onze kerkelijke achtergrond en onze opvoeding beïnvloed zijn, hebben velen van ons de indruk dat bekering iets met boetedoening, verdriet en spijt te maken heeft. Dat is echter niet wat Gods woord zegt. Bekering betekent alleen van gedachtenverandering. Toen Johannes de Doper riep, kom tot inkeer, want het koninkrijk van God is nabij, zei hij dus in wezen, verander van gedachten, want het koninkrijk van God is nabij. Even tot zover. Dat is dan bekering. Van gedachten veranderen. We gaan lezen in het Oude Testament, in het Bijbelboek Jona. In Jona 3, vers 8 tot en met 10. Voor sommigen die het niet kennen, Jona is een profeet die naar Nineveh moest om het evangelie, om het goede nieuws te brengen, dat God de stad zou gaan vernietigen. Want zij waren zondaars. En wat voor een zondaars. Je zou het kunnen vergelijken alsof een van ons nu voor God de opdracht krijgt om naar Raqqa te gaan, naar IS, en om te gaan vertellen, God gaat jullie vernietigen. Maar, indien je naar zijn woord luistert en je bekeert, dan zal hij dat niet doen. Nineviëten waren ontzettend hard. Daar is genoeg van gevonden. Daar kan je, moet je maar eens op googlen. Wat die deden met mensen, daar is IS nog heilige boontjes bij. Dat is echt verschrikkelijk, wat die deden met hun vijanden. Maar goed, het Bijbelboek Jona, het komt goed. Iedereen bekeert zich, behalve Jona. Hè, het vee en alles. En uiteindelijk is de moraal van het verhaal dat het nog lastiger is dan een gelovige zich bekeert, dan de hele wereld. Maar goed, dat even terzijde. We lezen. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij het gedreigd had hun aan te doen en hij deed het niet. En dan gaan we nu naar de Korinthebrief, 2 Korinthe. 2 Korinthe 7, ook vers 8 tot en met 10. De Korinthe, dat zijn geen Nineveïten, dat zijn gelovigen. Gelovigen die al eerder een brief of twee gehad hadden van Paulus. Wij hebben alleen 1 Korinthe 1, er is waarschijnlijk nog één of twee brieven tussen, kunnen we lezen vanuit de brieven. En er was zonde in de gemeente. Er was een broeder die had een seksuele relatie met zijn schoonmoeder. En ja, ook al ben je bekeerd, de Heer vindt dat nog steeds niet fijn. Dus dat is zonde. En Paulus heeft hen daarop aangesproken. En dan gaan we lezen. Ook al heb ik u met mijn brief verdriet gedaan, zegt Paulus, ik heb er toch geen spijt van. Ja, aanvankelijk wel. Maar nu ik weet dat mijn brief u slechts voor korte tijd verdriet deed, ben ik blij dat ik hem geschreven heb. Niet omdat u verdriet hebt gehad, maar omdat u daardoor tot inkeer bent gekomen. U had verdriet op een manier die God wilde. Ik heb u dus in geen enkel opzicht geschaad. Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding. Verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood. De derde en laatste schriftlezing is uit het Bijbelboek Handelingen. Handelingen 26, vers 20. Waarin Paulus vertelt hoe de Heer hem riep tot zijn bediening, waar hij toe opgeroepen werd. En zijn conclusie is, en heb eerst aan de inwoners van Damascus en Jeruzalem en aan allen die in Judea wonen en later ook aan de heidenen verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen en God moesten eren en zich dienen te gedragen zoals dat bij hun nieuwe leven paste. Even tot zover de schriftlezing. We komen nog uitvoerig op terug. We gaan naar drie punten kijken. We laten eerst de schrift. Wat zegt de schrift eigenlijk over bekering? Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Ik heb vanuit de Prosperity Gospel eigenlijk bekering genomen. Omdat als je ergens uitkomt, dan ben je ergens aan het begin, heb je je koers gewijzigd. Als je de haven uitvaart en je hebt als bestemming New York en je zit een paar graden daarnaast, is het een halve waarheidje. En dat valt in het begin niet op, maar uiteindelijk is het verschil dat je wel in Australië aankomt. Want het begint klein en uiteindelijk over lange afstanden is er een enorm verschil. Vandaar dat ik bij Het begin, bekering. Het tweede, gedrag dat bij je nieuwe leven past. En het derde, bekering en heiliging. Wat hebben die met elkaar gemeen? En dat gaan we met elkaar ontdekken. We hebben, ik geef even iemand het mandaat. Albert, als ik dadelijk amen zeg en ik ben nog een keer vergeten één keer te klikken, ook al zeg ik amen, zeg je, oh, protest, afgesproken, want er komt hier nog een sheet na en die ben ik de vorige keer ook vergeten. Dus jij hebt van mij vrijbrief om het te storen. Top. Oké. Okay. We gaan kijken naar de betekenis van bekering in het Oude en het Nieuwe Testament. We hebben bij Jona, lezen we in 3 vers 8, laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Daar is een Hebreeuws woord voor en die is in de NBV-vertaling magertjes vertaald. In het Hebreeuws staat er shof. Shof. En shof, zullen we dadelijk zien, is weer lastig te vertalen in het Grieks. Vandaar dat we dadelijk in het Grieks naar twee woorden gaan kijken. Maar shof, als God in het Oude Testament mensen oproept om tot bekering, dan bedoelt hij het punt van, even kijken voor jullie kant, hier kom je vandaan en daar dwaal je af. Dus als God je aanspreekt, bekeer je, shof, dan kom je eigenlijk tot stilstand in het volle besef. Bevind ik me? Je keert je om en je neemt afstand van de plek waar je je bevindt, vol afschuw. En je gaat terug naar het laatste punt waarvan je afgedwaald bent. Shof. En je keert terug naar God. Dus het is een actieve handeling. Dus het is niet dat God zegt, JW, jij leeft in zonde. Oh ja, laat ik daar eens anders over gaan denken. Nee. Nee. Ja, we lachen, maar het klinkt grappig, maar zo wordt hij wel vertaald. Nee, het is een besef, I'm on the wrong side. Hoe heb ik dit kunnen doen? En op mijn schreden keer ik terug naar het punt wat ik verlaten had onder boetedoening. Met pijn en verdriet. Shof. Bedenk dat Jezus sprak in het Hebreeuws en in het Aramees. Niet in het Grieks. In de leef- en denkwereld van Jezus en de apostelen was het Hebreeuws. Shof. Dat was hun denk- en leefwereld. Maar inmiddels is Israël overgenomen door de Romeinen. Er wordt Grieks gesproken, de hele Hellenistische cultuur. Dat heeft invloed. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Daar vinden we twee woorden om shof uit te kunnen leggen. Metanoia, epistrefo. Metanoia en epistrefo. Bekering is van gedachten veranderen, de halve waarheid. Dan duiden ze alleen maar metanoia aan. Deze broer, want dat is die. Die heeft alleen metanoia genoemd. En hij heeft hem half genoemd. Want, je kan er gewoon heerlijk op googelen. Het is allemaal toegankelijk. Alle Griekse lexicons staan er. Bijvoorbeeld het Grieks-Engels lexicon van het Nieuwe Testament zegt, metanoia betekent je levensstijl aanpassen als resultaat van een veranderend denken en houding ten opzichte van de zonde en de gerechtigheid. Het gaat om een totale verandering, zowel in denken als gedrag. Hey, shof. Dan ga ik Tyers, Grieks lexicon, ga ik ook citeren. Wat deze broeder ook citeerde. Alleen, als je het zelf opzoekt, dan stopt hij bij de komma. Want het is wat hij zegt, dat is verandering van denken, komma, opdat je aversie en afschuw krijgt van je voormalige levensstijl. En dat noemt hij niet. Lieve broeders en zusters. Wij worden altijd, dat is onze heilige plicht, om op een rustig moment over preken en woorden en boeken eens rustig na te denken en ons huiswerk te doen. En om af en toe die dingen na te gaan of wat we hier in de vecht beweren wel bijbels is. Want ook wij kunnen halve waarheden verkondigen, niet waar? Ik ben een mens. Ik kan me vergissen, ik kan te snel zijn, ik kan mijn huiswerk niet goed gedaan hebben, ik kan moe zijn, ik kan iets vergeten. En dan hoor ik vaker nog wel eens, broeder, ja, jij zei dat wel, maar bedoelde je, en dan kan ik nu weer corrigeren. Zeg ik, nou, goed punt. Of, nou, nee, zo heb ik het niet bedoeld. Dat is normaal, christelijk leven. En zo hoort het te zijn. Dus, metanoia is een verandering van denken, maar die verandering is dat er tot volle besef komen. Man, wat heb ik gedaan? Waar bevind ik me nu? Oh nee, dit had ik nooit moeten doen. En je ervan afkeren. En het gedrag tonen wat erbij hoort. En van weg. Epistrefo. De letterlijke betekenis is afkeren. Het geeft een verandering van doen aan. Daarmee komt epistrefo heel dicht bij Shove. Kijk, in het negatieve, als je kijkt naar Openbaring 9 vers 20, daar kom je deze woorden ook tegen. En dan in de negatieve zin, waarbij de slotconclusie is, en zij keerden zich niet af van hun afgoden. Dus God geeft een oordeel, maar zij keerden zich niet af van hun afgoden. Daar wordt hetzelfde, het is een actieve daad. Het is niet alleen het beseffen, ja oké, dit is niet goed. Nee, het is ook het vervolg eraan geven. En hier zie je dat bekering is ons antwoord op het roepen van God, wat leidt tot de wedergeboorte. Het totale pakket van wedergeboorte is bekering. En God is het die de mens roept, wij antwoorden daarop. En dan gaan we over van de duisternis naar het licht. Openbaring 16, vers 9 tot 11, dan kom je dezelfde woorden tegen en er staat er, en zij bekeerden zich niet van hun daden. En wat we net gelezen hebben, handeling 26 vers 20, daar kom je beide woorden tegen. Zowel metanoia als epistrefe. Tweede punt. Gedrag dat bij je nieuwe leven past. We hebben gelezen in de tweede brief van Korinthe. Dan gaan we even naar... Nee, ik ga even naar Handelingen 26. Handelingen 26, vers 18. Dat is het moment dat Jezus Paulus een opdracht geeft. Paulus is onderweg naar Damascus. De Heer spreekt hem aan. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Dat is het bekeringsmoment van Saulus zelf, die Paulus wordt. En daar geeft de Heer eigenlijk ook een definitie van bekering. Lees mee. Laten we eventjes pakken vanaf vers 15. Dan zegt Paulus, ik vroeg, wie bent u Heer? De Heer antwoordde, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen, naar wie ik je uitzend. Waarom? Om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk. En dat komt dan tot de conclusie in 20, dat ze tot inkeer moesten komen en God moesten eren en zich dienen te gedragen zoals dat bij hun nieuwe leven past. In dit gedeelte kom je metanoia en epistrefo tegen in de woorden van de Heer zelf. Dat je, en dan krijg je exact hetzelfde, want de Heer krijg je eigenlijk sjoof, dat ik ben een heiden en Paulus vertelt het goede nieuws aan mij en ik kom tot inkeer. Ik denk, oh, ik bevind me in de duisternis en ik ben een slaaf van de zonde, Romeinenbrief. Ik doe alleen maar zondige dingen omdat ik niet anders kan, ik ben een slaaf. En de Heer roept me naar zijn wonderbaarlijk licht en ik reageer daarop. En ik mag door genade van God, mag ik naar het licht gaan en dan gebeurt er iets. Op dat moment is mijn oude mens, is weg. Ik kom tot geloof in Christus, ik ben een nieuwe schepping. En ik bevind mij in het licht en de Heer noemt mij heilige. Ik ben een kind van God, ben geheiligd en gerechtvaardigd in God. Word ik gedoopt, vulling van de Heilige Geest. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Maar hij zegt meer. Het is in het Grieks is het een actieve daad. Als we luisteren naar de preek van vorige week, waar René zei dat in het Grieks staat, word vervuld met de Geest, word vervuld met de Geest. Bij je wedergeboorte ontvang je de Geest. En toch roept de Heer dagelijks op, word vervuld van mijn Geest. Richt je op Hem. Wees aan de wijnstok verbonden. Dat is hetzelfde. En zo is het ook met bekering. Je hebt één bekering, dat is overgang van de duisternis, maar om los te komen van de macht van de Satan, zoals we dadelijk zullen zien, roept de Heer op om daden te gaan doen die bij het nieuwe leven passen. Dat is een actieve vorm. Blijft bekeerd. Blijf je richten naar het licht. Blijf aangesloten aan Christus. Blijf leven door de Geest. Willem Ouweneel heeft het prachtig samengevat. Bekering is oprecht berouw hebben over en je afwenden van het vroegere zondeleven, metanoia. En je in en door geloof toewenden naar God, epistrefo, om in de kracht van zijn Geest een nieuw leven te beginnen. Dit is de definitie van zowel Oude als Nieuwe Testament van bekering. Van gedachten veranderen. Bekering en heiliging. Derde punt. Is dat nou zo erg? Dat je een ander beeld hebt. Ik bedoel, Romeinen zegt toch ook, wordt vernieuwd en hervormd in je denken. Ja, dat klopt. Dat is waar. Maar er is meer aan de hand. Het begint klein, maar in het denken van prosperity theologie is een gesloten systeem. Is een gesloten denksysteem. Want bekering is van gedachten veranderen, heeft, en dan komt de aap uit de mouw, wel degelijk een wereldse opvatting. En ik ga zo dingen noemen en dan gaan jullie zeggen, oeh, ik moet even mijn boekenkast na gaan lopen. Celestijnse belofte, ooit van gehoord. De kracht van positief denken, Norman Vincent Peale, ooit van gehoord. The Secret. Allemaal, het zijn allemaal bestsellerlijsten in New York. Die hebben 147 weken op één gestaan. Miljoenen van verkocht. Dat is de kracht van positief denken. Nou, Norman Vincent Peale is uiteindelijk een van de grote mannen die dat groot gemaakt heeft. Robert Schuller van Cathedral. Allemaal door beïnvloed. Allemaal door beïnvloed door denken. En als je dat door gaat beredeneren, terug gaat kijken, dan is er, als je in de prosperity gospel, is de kracht van positief denken is, is dat als jij het uitspreekt, dan is het er. Je moet het al zien in de geest. En dan wordt er een christelijk sausje overheen gegooid. Maar je begint je langzamerhand wel, en het zijn wel waarheden, maar je gaat je toch afwijken langzaam van wat de schrift echt leert. Het gevolg is ook dat ik letterlijk heb meegemaakt dat mensen zeggen van, ja, maar kijk, je bent de Heer is voor je aan het kruis gegaan voor je zonde van het heden, verleden en de toekomst. Dus zonde is voor de Heer geen probleem meer. Want ik ben een kind van God. Ja, het is enerzijds is het natuurlijk waar. Natuurlijk is er vergeving voor de zonde die je nog gaat doen. Maar het is sowieso geen vrijbrief om hem te doen. Maar er zit een redenering in, die ook gekoppeld is aan het feit dat God eigenlijk altijd alleen nog maar Jezus ziet in jou. Dus het beeld binnen dat denken is, als God jou ziet, dan ziet hij Jezus. En hij kan nooit meer je zonde zien. En God is ook nooit boos, want als God je aanspreekt, bevestigt hij alleen maar in je kind zijn. Jij bent mijn geliefde kind van God. Dat zijn allemaal wel waarheden, en dat zeggen we natuurlijk ook wel amen op, maar het is ook een maar. En die maar die heb ik net gelezen, want de vraag is, en hun uitgangspunt is, als je kijkt in Johannes 16 vers 8, de Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde, oordeel en gerechtigheid. Dan zeggen ze, dat doet de Heilige Geest alleen bij ongelovigen en niet bij gelovigen. Waarom? Omdat om de zonde te kennen moet je de wet hebben. En daar hebben we afstand van gedaan. We zijn nu een kind van God, we leven niet meer onder de wet. Alleen door de wet kan je je zondig voelen. Dus God houdt zich niet meer met zonde bezig. Nee, jij moet in de kracht van Christus gestaan, wat natuurlijk ook waar is. En je bent alleen nog maar een kind van God. En God ziet alleen maar in jou altijd zijn geliefde kind. Ja, dat is ook allemaal waar. En toch laat de Bijbel een ander beeld zien. Wat we ook net gelezen hebben. Want de vraag is, spreekt de Heilige Geest ons nooit aan op onze zonde? Doet de Heilige Geest dat dan inderdaad niet? Is het zo dat God, als hij naar ons leven kijkt, dat hij altijd maar blij is? Dat hij onze fouten niet ziet? Ik denk het niet. Ik denk dat God best af en toe even moet slikken als ik weer iets ondoordacht zeg of doe. Of de zonde die we doen, dat het God pijn doet. Dat zijn kind in het volle licht iets doet wat niet past bij het gedrag wat hij zou moeten hebben als heilige. En daarom, lieve broeders en zusters, staat het Nieuwe Testament vol brieven van apostelen die schrijven naar gelovigen dat er iets niet aan de haak is. En weet je waar nou de crux zit? Het woordje overtuigen. Mensen denken dat als de Heilige Geest je overtuigt van zonde, dat veroordelen is. En dan komen we weer terug bij de geest van deze wereld. Je mag niet oordelen. Dat is exact dezelfde allergie. Want de boze heeft daar een allergie voor. Dat is een halve waarheid. Want het is liefde die mensen aanspreekt op problemen in het leven. Ik ga het uitbeelden. Als de Heilige Geest iets in je leven ziet wat niet in overeenstemming is met wat het zou moeten zijn, dan zegt de Heilige Geest, mijn kind, doe dat nou niet. Kom naar mij. Dan zegt Jezus, kom uit de duister, jou hoort daar niet, je bent een kind van mij, hou je niet bezig, je bent niet meer een slaaf, je bent een kind van God, je bent mijn geliefde, maar kom naar mij, geef me je pijn, geef me je verdriet. Ja, maar ik ben zo teleurgesteld en ik heb dit gedaan en ik dacht dat u, kom naar mij. En de Heilige Geest overtuigt je om het bij Christus te halen. Doe het weg uit je leven, kom naar mij. Veroordeling is wat anders. Ik heb jouw leven gezien, jij deugt niet. Ga weg van mij. Dat is veroordeling. De Heilige Geest veroordeelt een kind van God nooit. Period. Amen. Nooit. Maar hij overtuigt ook kinderen van God van dingen die niet goed zijn in het leven. En dat is de schadelijke factor van, nou in dit geval, Jozef Prins, hele aardige broeder. En die qua prosperity gematigd, zullen we maar zeggen. Het is geen Kenneth Copeland of een Benny Hinn. Maar hij kent wel die trekjes. Het gevolg is dat je een kudde christenen gaat krijgen, waarbij het, en daar zie je dus niet dat genade groter is door er niet over te praten, maar waar de genade kleiner gaat worden. Want er is geen ruimte onder die broeders en zusters om over je pijn en je falen en over je zonde te praten. Nee! Dat is veroordeling, dat is wet. Je bent vrij, je bent een kind van God. Oh, dat is geweest. Nee, dat is helemaal niet geweest. God wil een relatie, intieme relatie met jou. En als er dingen, zonde, actieve zonde in je leven zijn, dan wil God niet. Tic, 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 zegt hij, kom nou eens even mee. Zo een eentje gaan wandelen. Lieve kindje, waar ben je nou mee bezig? Dat hoeft toch helemaal niet meer? Geef het nou aan mij. Maar je doet dit omdat eigenlijk, en dan zitten we al een beetje bij CR, dat je zegt, ja, maar ik kan het ook niet. Nee, je kan het ook niet. Maar hoe komt het nou dat je dit doet? Hé, Heer, ik voel me afgewezen. Kom hier, huk. Het hoeft niet meer. Geef je pijn en je verdriet aan mij. Zo is papa. En dan kan je hier in de gemeente staan en dan kan je zeggen, ik heb gefaald. Ik heb gedacht dat ik misschien de dingen van de Heer gedaan heb en die bleek helemaal niet zo te zijn. Het waren mijn eigen gedachten. Of ik heb keuzes gemaakt die waren fout. Of ik doe gewoon dingen die niet goed zijn. En dan sturen we je niet weg. Dan zeggen we, amen broer. Fijn en wat heerlijk dat je gewoon dat durft uit te spreken. Er is inderdaad geen veroordeling. Kom. We knielen allebei, want ik ben ook geen haarbeter. En we gaan het aanzicht van de Heer zoeken. En we laten ons weer helemaal wassen en reinen. En ons vervuld worden door de geest. En we gaan elkaar zegenen. Zie je dat je in dat andere geval, dat als bekering alleen maar anders denken is. Dat je anders tegen de dingen moet kijken. Je moet ze niet langer zonde noemen, maar je moet het anders labelen. Dat je dan een nep christendom gaat krijgen. Waarbij alleen maar de Heer me zegent en kijk, ik ben de gezegende van de Heer en ik heb nog meer. En zie het mij eens goed gaan, maar o wee als je depressief bent. O wee als je worstelt met pijn en verdriet. En wat moet je in zo'n omgeving als je partner sterft? Dat je ziek wordt en dat je eigenlijk helemaal niet meer zo'n overwinnend en succesvol leven kan hebben. Nou, dan zal de geest wel... Nee, dat is niet de geest van de Heer. De Heer, die zoekt je op. En in de volle genade en in de wetenschap dat God alles kan, is er ruimte voor lijden. Is er ruimte voor pijn en verdriet. En weet je waarom? Omdat wat de Bijbel leert iets anders is. Zoals ik al net aangaf dat bekering heel ruim is, qua betekenis, is dat ook met verlossing. Ik heb het al eerder gezegd. Wat er namelijk gebeurt, is dat, zeker in de prosperity, ze geen onderscheid maken tussen de toekomende verlossing en het huidige. Dat valt bij hen samen. Als zij lezen, de Heer en zijn striemen zijn ons genezing, dan moet het allemaal volledig het perfecte christelijke leven in dit leven zijn. En is er geen leven na dit leven. Dat is er wel, maar het wordt bijna het koninkrijk van God al helemaal perfect, dat het bijna al helemaal goed is en hoeft de Heer alleen nog maar te komen. Maar zo is het niet. De Bijbel leert dat wanneer we tot geloof komen, worden we gerechtvaardigd. Dat is een daad die is in het verleden gedaan door God. We zijn gered van de straf van de zonde. Het is een eenmalige gebeurtenis. Onze positie is in het licht. We zijn een kind van God. En dat heeft God op dat moment voltooid in ons leven. Daarnaast kennen we heiliging. Dat is eraan verbonden. Dat is in het heden. Dan worden we gered van de kracht en de macht van de zonde. Het is een levenslange ervaring. En dat is Gods werk in ons door de Heilige Geest. En is nog niet voltooid tijdens dit leven. En dan krijgen we de verheerlijking, de toekomst. We zullen gered worden van de aanwezigheid van de zonde. Want als we dadelijk de Heer zijn, zal de zonde en de dood in de hel worden geworpen. Ook dan worden we er definitief van verlost. Het is een eeuwige toestand en dat is iets wat God ons aandoet. We krijgen het verheerlijkte lichaam. Want waartoe worden wij nou opgeroepen, broeders en zusters? Om een succesvol en gezond en perfect American Dream leven te hebben als christen? Is dat een overwinnend leven? Nee, een overwinnend leven is een leven in, met en door de Heilige Geest. In de kracht van Christus. Is verbonden zijn met Jezus. En dan kunnen mensen alle akbar roepen en je hoofd omhakken en dan heb je helemaal niks of ze verbranden je levend. Maar op dat moment heb je een overwinnend leven, want die hebben een relatie met Jezus. En dat is een hele andere kijk naar het leven. Dat is een leven waarin een wereld die kapot gaat aan zonde, pijn en verdriet, waarin we mensen een arm om hen heen mogen slaan, waarin ze mogen bedienen door de kracht van de Heilige Geest, waarin er ook ruimte is, toevallig samen met Ruud over gehad, ook voor genezing. Daar mogen we ons naar uitstrekken, maar wel in de wetenschap dat hier beneden het nog niet voltooid is. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in het volbrachte werk van Christus. En uiteindelijk krijgen we een verheerlijk lichaam. En dan zijn we echt definitief. En tot die tijd is het soms, gaan we door woestijnen en perioden heen die we niet begrijpen. We hebben geen geloofsleven die helemaal perfect rond is. Er zitten rafelranden aan. Precies wat Kees Potts ook zei, soms snappen we hem niet. Maar we volgen hem, omdat we zijn lieflijke stem willen volgen, omdat we hem vertrouwen. En bekering is dan ook, en dat mag ook vandaag, want ook al ben je een kind van God, kan je dwalen en struikelen in het licht, zoals de Johannesbrief zegt. Je kan een zonde nu in je leven hebben, of pijn of verbittering in je leven. Dan zegt de Heer, bekeer je. En dat betekent, bedenk heel goed in welke situatie je nu bent. En er kan verdriet bij komen. En zegt de Heer, dat mag. Kom naar mij, als je vermoeid en belast zijn. En ik geef je vrede. En ik ga geen amen zeggen, Albert. Want we hebben te maken met een boze. En die weet hier natuurlijk ook weer wat op te zeggen. Want een halve waarheid blijft een hele leugen. Ah, denk toch niet zo moeilijk. Gedrag zegt toch ook niet alles? Ja, toch? En zo zal de boze ons altijd blijven lastigvallen. We hebben met elkaar gekeken naar een manier van kijken en omgaan met het woord van God in de christelijke, evangelische wereld. Met name in de prosperity, maar hij dringt overal zo langzaam door. Met het uitgangspunt dat bekering is slechts van gedachten veranderen. We hebben gezien in het Oude en het Nieuwe Testament dat bekering veel rijker is en groter is. En dat het betekent dat je spijt, pijn of verdriet kan hebben en dat je je afwendt van je vroegere zondeleven. En dat je je toewendt naar God en dat je door de Heilige Geest een nieuw leven gaat leiden. We hebben ook gezien dat ook als kind van God kan God je aanspreken op je zonde. En dat dat geen veroordeling is, maar overtuigen om je weer naar Christus toe te gaan, om weer aangesloten te zijn op hem, om vergeving ook voor die zonde te krijgen, zodat je vrij bent. Dat je gewoon heerlijk gewoon vrij mag zijn en dat je zo mag leven wat bij een vrij mens hoort, vanuit de liefde van Christus. We hebben elkaar vastgesteld dat een christenleven niet een overwinnend leven is, waarin het allemaal perfect en geweldig is. Nee, dat het ook een leven kan zijn met waarvan de een misschien een goedlopende zaak hebt en de ander ontslagen wordt. Maar het geweldige is dat God ons aan elkaar gegeven hebt. Dat we elkaar mogen troosten, mogen helpen. Degene die veel heeft, geeft aan degene die weinig is. Gewoon om elkaar te dienen vanuit de liefde. We hebben ontdekt dat de uiteindelijke voltooiing komt bij de laatste bazuin. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan inderdaad dat verheerlijk lichaam. Neem de hele waarheid. Bekering is veel rijker. Is nooit in die zin van veroordelend, maar zo'n oproep tot het volle leven door de Heilige Geest in Jezus. Amen. We gaan danken. Lieve Heer, ik wil ook bidden, Heer, voor al mijn broeders en zusters. Heer, waarin zijn keuzes gemaakt zijn, waarin we leunen op halve waarheden, die er ook in ons leven kunnen zijn. Heer, dan bid ik, Heer, dat u ons corrigeert door uw woord. En dat we onder de indruk mogen raken van de enorme grootte en diepte van uw genade. En de enorme vrijheid die er is, Heer, dat we gewoon met al onze pijn en verdriet, en ons falen, onze zonden, ons gewoon met ons volle aangezicht naar u mogen keren. En ons u laten troosten. Dat u ons niet wegstuurt. Meer dat het uw verlangen is dat wij de dingen doen die bij een geheiligd leven passen. Niet in eigen kracht, maar door uw Heilige Geest. Heer, en dat u het bent, Heer, die dat allemaal door ons heen gaat doen. Heer God, raak ons aan in ons hart. In onze pijn, in onze teleurstelling. Heer, dat we ons daarvan mogen bekeren, door naar u te gaan. Ons falen, onze teleurstelling in u, onze pijn naar u, omdat we u niet hebben kunnen begrijpen. Heer, dat we gewoon zonder veroordeling dit gewoon aan uw voeten mogen zijn en mogen huilen. En door u getroost worden. Raak ons aan, op dit moment. Die wonderbare naam, die heerlijke naam van Koning Jezus, die was, die is en die komt. Amen.